wil Brent van de Pannen vragen om naar voren te komen.
Nu brandt de eerste kaars, teken van wachten op Jezus' geboorte, de komst van de Heer. Kijk hoe het kaarsje brandt, licht glans verspreidende. Volgende zondag ontsteken we meer.
Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden en alle die met ons meeluisteren, hartelijk welkom in deze dienst. Ik wil graag het kinderpastoraat uitnodigen om een presentatie te geven.
Jullie hebben misschien wel in de Rondom Zuid overgelezen dat we het kinderpastoraat nieuw leven in willen blazen. Jullie hebben in de bank ook een foldertje gezien. Als jullie er, als er te weinig zijn, dan hebben we er nog meer. Er liggen er achterin ook een paar op die tafel. We willen heel kort iets vertellen over het kinderpastoraat. En we hebben daar een zin bij gezet op de eerste dia. De zorg voor het verhaal van een kind in relatie tot het verhaal van God. En er kunnen vragen over zijn, daar kunnen we het met kinderen over hebben. Waarom nu kinderpastoraat? Kinderen horen erbij in onze gemeente. Dus we willen ook voor hen oog hebben. Omdat sommige kinderen geen plek hebben waar ze terecht kunnen met hun vragen. En we die plaats wel willen bieden. Omdat kinderen in moeilijke situaties ook hun vragen hebben, hun verdriet hebben. Het doet wat met kinderen op een andere manier dan bij ons, maar ook daar is het belangrijk voor dat we daar oog voor hebben. En omdat we hen als gemeente ook vast willen hebben en door die dingen die daarboven staan willen we dat ook mede vormgeven. En nu is er kinderpastoraat, maar uiteraard is het niet per se een taak alleen van de kinderpastors, maar voor de hele gemeente om naar de kinderen om te zien. Wat is kinderpastoraat? Eigenlijk zijn het vier dingen en de belangrijkste staat misschien wel onderaan, het gebed. We willen, als kinderpastoors willen we bidden voor de kinderen. Als er zorgen zijn in de gemeente willen we die kinderen ook speciaal meenemen. Dus dat is het belangrijkste, dat ondersteunt het werk. Daarnaast is het de preventie allereerst. We willen proberen om de kinderen in de gemeente te zien, te kennen, aanwezig te zijn bij de kindermomenten. En misschien eens een kaartje sturen als we weten dat er iets speelt in een gezin. Zodat de kinderen ook weten dat er ook aan hen gedacht wordt. Daarnaast is er natuurlijk het pastorale gesprek. En eigenlijk is dat, net als bij volwassenen, pastoraat voor volwassenen en kinderen lijkt heel erg op elkaar. Alleen wordt het voor kinderen wel op hun niveau aangepast. Dus dat betekent dat je een spel doet of dat je ergens met ze heen gaat. Kan op allerlei manieren zijn, eigenlijk passend bij het kind. En natuurlijk op grond van Gods woord. Dat is het belangrijkste in het pastoraat. Het is niet hulpverlening, het is echt iets anders. Toerusting van ouders valt ook onder kinderpastoraat. Er zijn in het verleden dingen geweest. We moeten even kijken hoe we dat nu vorm gaan geven. Maar dat zijn bijvoorbeeld moederochtenden of andere dingen. Even twee voorbeelden. Het kan zijn dat Lisa, haar moeder heeft een burn-out en heeft tijdelijk rust nodig. Die gaat naar een rusthuis voor een paar weken. We kunnen dan haar dochter ondersteunen. En dat is ook weer de vraag, nou, wat heeft ze nodig? Misschien even een gezellig momentje, misschien even kort haar verhaal kwijt kunnen. En Jordi, die is bang voor DS en die stelt er heel veel vragen over. Er kunnen overal vragen over zijn, maar de kinderen denken ook na over wat er in het nieuws gebeurt, wat er in de wereld gebeurt. En daar kunnen we het over hebben. Waar kunnen de vragen vandaan komen? Kinderen zelf kunnen naar ons toe komen of ons vragen stellen. Dan staat ook op de folders waar dat dan kan of hoe je dan ons kunt bereiken. En dat geldt ook voor de ouders. Die kunnen ook een vraag aan ons stellen. Amstdragers, wijkouderlingen, Die kunnen de vragen naar ons doorgeven, in overleg met ons gaan van, hey, kunnen jullie iets betekenen? We kunnen zelf dingen signaleren, of het kinderwerk kan dingen signaleren en nou, daarover met u als ouders in gesprek gaan. En het is belangrijk om te weten dat er altijd overleg is met uw wijkouderling, omdat die toch het aanspreekpunt is. Wie zijn nu de kinderpastors? Leanne Putters, die kan niet gaan staan, want die is bij de oppas, dus daar kunt u haar als u wilt ontmoeten. En ik. En daarnaast is Gera Wittekoek eigenlijk de coördinator, dus daar kunnen we terecht als we vragen hebben of als er andere dingen zijn. Die weet er heel veel vanaf, dat kent iedereen ook wel. En Wilfred is de jeugdouderling en die is ook bij ons betrokken. Dit is de verdeling van de wijken. Daar hoef ik eigenlijk niks over te vertellen, want dat staat ook in de folders, dus dat kunt u daarin terugvinden. En ook dit staat in de folders, maar nog even om het onder de aandacht te brengen. U kunt zelfs nog een brief sturen. Doen we niet zoveel meer, maar ook dat kan. En dit is een tekst uit Psalm 78 die eigenlijk weergeeft wat we willen doen. We willen de kinderen ook over God vertellen, over zijn loffelijke daden, over zijn kracht, zijn wonderen, die ook in het leven van kinderen hun werk kunnen doen, hun kracht kunnen doen. Dank u wel.
Ik mis Ellie van Wenen bij de oppas. En het is echt een drama volgens mij. Dus... Oké, dankjewel Elsa.
Namens de kerkraad heb ik nog de volgende mededeling voor u. Vanmorgen is uw voorganger onze eigen predikant dominee Vogel. En vanmiddag zal dominee Van Pelt u voorgaan. Volgende week zondagmorgen is er voorbereiding op het heilig avondmaal. En zondagmiddag is er een jeugdthemadienst. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 103, de versen 1 en 3. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
bidden we nu in stilte om een zegen voor elkaar en voor onszelf. We belijden dat onze hulp staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor. We zingen een adventslied, gezang 126. We zingen nu vers 1 en vers 2. We luisteren naar de geboden van de Heere, onze God, en daarna zingen we vers 3 van gezang 126. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is, u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. We zullen samen bidden om Gods zegen. Trouwe God en Vader in de hemel. U hebt gedacht aan uw genade. U heeft deze wereld gezien. U zag Adam en Eva al zich verschuilen in het paradijs. U ziet ons. U ziet deze wereld. En u dacht niet alleen aan uw toorn, aan uw woede, hoewel we dat wel heel goed zouden kunnen begrijpen. Als we deze wereld zien, wat er allemaal gebeurt. Als we naar Adam en Eva kijken, als we om ons heen kijken, als we in ons eigen hart kijken. Wat gebeurt er veel onrecht en wat zijn er dingen vaak krom in het leven. Maar u hebt gedacht aan uw genade. Uw trouw aan Israël nooit gekrenkt. Heren, we willen u heel hartelijk danken dat we dat lied straks mogen zingen, maar dat we dat ook weer mogen gedenken. Dat we mogen gedenken dat u dacht aan uw genade. Dat u dacht niet aan vernietiging en veroordeling, maar dat u dacht aan wat u beloofd hebt, al in het paradijs. En dat u daarom uw eigen zoon gaf. Dat woord vlees is geworden, onder ons heeft gewoond en we hebben zijn heerlijkheid gezien. En we zien de heerlijkheid van hem vooral aan het kruis. Als u zich, Heere Jezus, overgeeft tot in de dood. Voor mensen zoals wij. We willen u heel hartelijk danken dat we daarom ook weer Advent mogen vieren. Mogen terugdenken aan die tijd van toen. Mogen terugdenken aan uw genade die u beloofd hebt. Dus op die manier terugdenken dat we het weten dat die genade er vandaag ook is. En we mogen ook Advent vieren met de gedachte dat u zult terugkomen, Heere Jezus. Ook weer in uw genade om alle dingen nieuw te maken. Nu zijn we hier bij elkaar en we hebben het ook gezongen dat u in ons hart woning wil maken als we bidden blijven en wakend. En daarom bidden we maar gewoon om uw Heilige Geest. Of u bij ons wil zijn, Heere God, door uw Geest. In ons spreken, in ons luisteren, in ons handelen, in ons leven van alle dag. Heere God, vergeef ons wat we niet goed deden. En vernieuw ons, zodat we nieuwe mensen mogen zijn. Wat er in ons leven ook is geweest. We gaan straks uit de Bijbel lezen en de kinderen zullen hetzelfde verhaal horen op de zonneschool. Wees u met ons. Opent u onze oren en onze harten voor uw woord. Wees u zo bij ons. We bidden voor hen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon of het internet. Wees u ook thuis aanwezig. Wees u overal waar uw woord verkondigd wordt. In de donkerplaatsen van deze wereld. Heren, we bidden voor uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. We bidden voor uw kerk als u nog met kleine groepjes mensen samenkomt, zoals op zoveel plekken in West-Europa en Nederland. Zegent u uw kerk. Maak ze sterk in. Heren, laat het licht dat we mogen zien, mogen horen, laat het ook iets mogen zijn dat we mogen ervaren en wat we mogen meenemen in ons leven. En hoort u ons zo, barmhartige Vader. Niet omdat wij dat nou verdiend hebben. Helemaal niet. Maar alleen uit genade. Omdat u daaraan dacht. In Christus Jezus, onze Heere. Amen. De bedoeling was eerst dat ik in de adventstijd zou preken over Jesaja 9. De moeder van Lea Baks, ja. De kortste weg is dat, ja. Is het precies in het midden. De bedoeling was dat ik in adventstijd zou preken over Jesaja 9, maar in overleg met de zonderschool gaat het over de vier vrouwen die voorkomen in het geslachtsregister van de Heer Jezus in Matthäus 1. En daar wordt als eerste gesproken over Tamar. In Matthäus 1 staan deze woorden. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. En Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. En de schriftlezing is, dat waar het over gaat, over Peres en Zera, die bij Tamar door Juda worden verwekt. En dat staat in Genesis 38. Een gedeelte wat je niet zo snel aan tafel zult lezen wellicht. En het is ook een heel, eigenlijk als je erover nadenkt, er gebeuren heel veel tragische dingen in en heel pijnlijke dingen. Juda en Tamar, Genesis 38. Het gebeurde in die tijd, en dat is de tijd dat Jozef is weggevoerd, dat Juda van zijn broers wegtrok en zijn intrek nam bij een man uit Adullam. Zijn naam was Hira. Juda zag daar de dochter van een Kanaanitisch man. Zijn naam was Sua. Hij nam haar tot vrouw en kwam bij haar. Zij werd zwanger en baarde een zoon en hij gaf hem de naam Er. Daarna werd zij weer zwanger, baarde een zoon en gaf hem de naam Onan. En zij baarde opnieuw een zoon en gaf hem de naam Sela. Hij was echter in Gezib toen zij hem baarde. En Juda nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene. Haar naam was Tamar. Maar Er, de eerstgeborene van Juda, was slecht in de ogen van de Heere. Daarom doodde de Heere hem. Toen zei Juda tegen Onan, kom bij de vrouw van je broer, vervul je zwagerplicht tegenover haar en verwek nageslacht voor je broer. Onan wist echter dat dit nageslacht niet voor hem zou zijn. Daarom gebeurde het telkens wanneer hij bij de vrouw van zijn broer kwam, dat hij zijn zaad op de grond verspilde om zijn broer geen nageslacht te geven. Wat hij deed was echter slecht in de ogen van de Heere. Daarom doodde hij ook hem. Toen zei Juda tegen Tamar, zijn schoondochter, ga maar zo lang als weduwe in het huis van je vader wonen, totdat mijn zoon Sela groot is. Hij zei, of dacht namelijk, anders zal hij ook sterven, net zoals zijn broers. Zo ging Tamar weg en ging in het huis van haar vader wonen. Toen veel dagen verlopen waren, stierf de dochter van Sua, de vrouw van Juda. Daarna vond Juda troost en hij ging naar zijn schaapscheerders, naar Timna, hij en zijn vriend Hira uit Adullam. En men vertelde Tamar, zie, uw schoonvader gaat naar Timna om zijn schapen te scheren. Toen trok zij haar weduwkleed uit, bedekte zich met een sluier, omhulde zich en ging zitten bij de ingang van Enaim, dat op de weg naar Timna ligt. Ze had namelijk gezien dat Sela groot geworden was en zij aan hem niet tot vrouw was gegeven. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer, omdat ze haar gezicht bedekt had. En hij ging naar haar toe, langs de weg, en zei, kom toch mee, ik wil bij u komen. Hij wist immers niet dat het zijn schoondochter was en zij zei, wat zult u aan mij geven als u bij mij komt? Hij zei, ik zal u een geitenbokje van mijn kudde sturen. Ze zei, goed, als u een onderpand geeft totdat u het bokje gestuurd hebt. Toen zei hij, wat is het onderpand dat ik u zal geven? Ze zei, uw zegelring, uw snoer en uw staf die u in uw hand hebt. Hij gaf ze haar, kwam bij haar en ze werd zwanger van hem. Daarna stond zij op, ging weg, legde haar sluier van zich af en trok haar weduwkleed weer aan. Juda stuurde het geitenbokje door bemiddeling van zijn vriend uit Adullam om het onderpand uit de hand van de vrouw terug te krijgen. Hij vond haar echter niet. Toen vroeg hij aan de mensen van haar woonplaats, waar is die hoer die bij Enaim langs de weg zat? Maar ze zeiden, er is hier geen hoer geweest. Hij keerde daarop terug naar Juda en zei, ik heb haar niet gevonden. En ook de mensen van die plaats zeiden, er is hier geen hoer geweest. Toen zei Juda, laat ze het onderpand zelf maar houden, anders zullen wij veracht worden. Zie, ik heb dit bokje willen sturen, maar u hebt haar niet gevonden. Het gebeurde ongeveer 3 maanden later dat men Juda vertelde, Tamar, uw schoondochter, heeft hoererij bedreven en zie, ze is ook zwanger door die hoererij. Toen zei Juda, breng haar de stad uit en laat haar verbrand worden. Terwijl zij de stad uitgebracht werd, stuurde ze een bode naar haar schoonvader om te zeggen, van de man van wie deze voorwerpen zijn, ben ik zwanger. Ze zei, kijk toch eens van wie deze zegelring, deze snoeren en deze staf zijn. En Juda herkende ze en zei, zij staat in haar recht, meer dan ik, omdat ik haar niet aan mijn zoon Sela gegeven heb. En hij had voortaan geen gemeenschap meer met haar. En het gebeurde tegen de tijd dat zij baren zou en zie, er bleek een tweeling in haar schoot te zijn. En terwijl zij baarde gebeurde het dat de ene zijn hand naar buiten stak. De vroedvrouw pakte die, bond een scharlakenrode draad om zijn hand en zei, deze komt er het eerst uit. Maar het gebeurde toen hij zijn hand weer naar binnen trok, zie, zijn broer tevoorschijn kwam. Daarop zei ze, wat een bres heb jij voor jezelf geslagen. En men gaf hem de naam Peres. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn die de scharlaken draad om zijn hand had. En men gaf hem de naam Zera. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en ook bewaart. En de tekst voor de preek is dus dat wat er staat in Matteüs 1 vers 3. We gaan eerst ons lied zingen met onze kinderen. Heel gewoon, niemand had het zo verwacht. En daarna komt Brent weer naar voren en zal die samen met Louise iets vertellen over het project. Oh,
Oké, Brent, we staan hier samen op het podium, hè? Dat is een beetje gek, want dat doen we nooit. Maar waar gaat het vandaag over?
Nou, toch kinderen krijgt.
Tamar, die krijgt toch kinderen. Jij hebt je goed ingelezen of je hebt er net heel goed geluisterd. Maar eigenlijk wordt er iets beloofd aan Tamar, hè? En als je iets wat belooft, wat doe je dan?
Moet je het ook beloven, hè?
Dan moet je het eigenlijk ook doen. En als je het nou niet doet, wat zeg je dan meestal?
Je had het toch beloofd?
Ja. Beloofd is beloofd, toch? Dan doe je dat. Nou, we staan hier bij een boom. Het was een boom, nu is het een levensboom. En in die boom gaan we deze weken allemaal dingen hangen. En eigenlijk, je hebt niet alleen een levensboom, maar je hebt ook een stamboom. Heb je daar wel eens van gehoord?
Ja.
Nou, een stamboom, als we die van jou eens nemen, dan sta je met je broertje Stijn hier een beetje onderaan. En daarboven komen papa en mama. En bij mama komen de papa en mama van mama, dus jouw opa en oma. En bij papa ook. Dat noem je een stamboom. Nou, in de stamboom van de Heer Jezus zijn een paar vrouwen. En een van die vrouwen is Tamar. En aan Tamar is ook wat beloofd. En daar heeft iets... Je hebt iets meegenomen. Wat heb je meegenomen?
De ketting van Juda.
De ketting van Juda, een snoer. En dat is iets wat je straks op de zondagsschool gaat horen. Ja, wat dat nou met die belofte te maken heeft, wat ze daarmee doet. En jij weet dat al, hè? Dat dacht ik wel. Hang er maar op, je doet het hartstikke goed. Dankjewel. Ik vergeet je wat te geven, die krijg je nu. Iedereen van de zondagsschool die krijgt ook het project voor thuis. Dus dan kunnen alle kinderen ook thuis aan de slag met het project wat in de kerk ook gebeurt.
Dank jullie wel. Er zal er nu gecollecteerd worden en eerst mogen de kinderen naar de zondagsschool. Straks na de preek zingen we gezang 130. En misschien wel een beetje een onbekende melodie, ware het niet dat de organist het net heeft voorgespeeld. En dat heeft u allen gehoord. De nacht is haast een einde, de morgen niet meer ver. Bezing niet met verblijden de heldere morgenster. Een tweeling voor Tamar. Nou, dat was een heel merkwaardig en gedenkwaardig gebeuren. We hebben het gelezen, heel plastisch wordt het beschreven. Touwtje om de pols van de eerste die eruit leek te komen. Maar zoals zo vaak gaat in het evangelie, de laatste wordt de eerste. En de eerste wordt de laatste. En Peres, die slaat een bres. Hij heeft een doorzetter, dat zegt de vroedvrouw. Tweelingen. Met een bijzondere vader en moeder. Een schoonvader en zijn schoondochter. Juda en Tamar. Die tweeling. En een van hen. De stamvader van onze Heer Jezus Christus. En Juda, zo staat het in Matthäus, gewon Peres en Zera bij Tamar. Zo'n klein zinnetje. Maar als je dat zo leest op de achtergrond. Wat een verhaal. Wat eigenlijk een heel afschuwelijk verhaal. Wat een leed. Een pijn. Wat een smerigheid. Je kunt zeggen, wat een menselijk bestaan. Zo kun je het ook zeggen. Jezus, Juda en Tamar. In één naam. Jezus en ons mensen. En je hoort de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald. En is mens geworden. Om ons soort mensen. Genesis 38. Het is het verhaal van Juda. Een verhaal over Juda. Zomaar ertussen in. Het gaat over de geschiedenis in die hoofdstukken van Genesis. Over de geschiedenissen en de lotgevallen van Jozef. Jozef is verkocht en dan opeens gaat het verhaal over Juda. En waarom? Nou, dat staat er niet bij, maar je kunt je daar proberen van alles bij voor te stellen. En ik stel me zo voor dat tegenwoordig zouden we dat doen. Juda die kwam thuis bij zijn vader Jacob. En hij wist wat hij gedaan had samen met zijn andere broers. Hij wist dat ze Jozef verkocht hadden. Hij wist dat ze net gedaan hadden alsof Jozef verslonden was door een wild dier. En ze hebben dus die mooie jas van hem in bloed gewenteld. En zo hebben ze die jas naar het huis gestuurd. En ik stel me zo voor dat als Juda thuis kwam, dat hij daar die foto van Jozef aan de muur zag hangen. Elke keer als hij daar binnenkwam, zag bij zijn vader Jacob, zag hij die foto hangen. En hij zag misschien ook wel de jas ingelijst, met bloed, bij wijze van spreken. Of een stukje daarvan. Elke keer wordt hij daaraan herinnerd. En wat doet hij? Ja, wat doe je dan? Hij vlucht weg. Dat kan je doen. Je kunt ook blijven, je kunt ook beleiden, je kunt ook wegvluchten. Hij vlucht weg. Hij vlucht weg voor die foto. Hij vlucht weg voor zijn vader. Voor zijn verantwoordelijkheid, inderdaad. Hij gaat weg van het trauma, zo kun je het ook zeggen. Maar het lost weinig op. Natuurlijk lost dat niks op, weggaan. En neem jezelf mee. Het lost niks op. Hoewel hij ziet een leuke vrouw. En hij trouwt. En ze krijgen 3 zonen. Er, Onan en Sela. Nee, geen vrouw van Gods verbond, dat is waar. Maar goed, oké, je kunt niet alles hebben. Hè? Weg gaat hij. Weg. Weg van God. Weg van alles. Terwijl die weg terug helemaal niet zo moeilijk is. Ja, wel pijnlijk. Heel pijnlijk. Maar niet onmogelijk. Hij had terug kunnen gaan. Hij had kunnen belijden tegen zijn vader. Hij had kunnen biechten. Hij stopt het weg. En wat er in Jacobs leven was, komt er ook in Judas leven. Het een na het ander. Als erg groot is, dan zoekt Judas een vrouw voor hem. En hij vindt Tamar. Tamar, een mooie naam, zo zijn er misschien ook wel hier in de kerk. Die Tamar, heten de mensen Tamar? Tamar. Op de zonneschool. Nou, Tamar betekent iets als dadelpalm. En dat betekent, dat is niet omdat ze er zo rank uitzag. De vorm van een dadelpalm of zoiets dergelijks. Maar omdat ze zo vruchtbaar is, dat is het teken. Een dadelpalm, dat geeft zoveel. Maar er schijnt een heel geweldig slechte man geweest te zijn. En er staat dat de Heer neemt hem weg, die wil hem niet meer op aarde. Nou, als je ziet wat er allemaal in dit hoofdstuk gebeurt, dan moet er het wel heel erg bont gemaakt hebben. Maar er is er niet meer en Tamar heeft geen kinderen, er heeft geen nageslacht. En dan treedt het recht in werking, hè? Het recht van toen. Dan moet Onan voor nageslacht zorgen. Onan zorgt dat je schoonzus zwanger wordt. Dat was een taak. Later, en dat lezen we in de wetten van Mozes, dan kreeg hij de taak ook om haar te trouwen. Maar nu is het echt alleen maar zwanger maken. Kinderen verwekken. En Onan doet zijn plicht. Tenminste, gedeeltelijk. Want hij zat te denken, ja, het is heel simpel rekenwerk. Er zijn 3 kinderen. Als je nou de erfenis gaat verdelen, dan moet je dat in 4 delen. Want de oudste krijgt altijd 2 delen. Dus 2 delen voor Er, 1 deel voor Onan, 1 deel voor Sela. Maar ja, als ik nou nageslacht voor mijn broer moet verwekken, gaat dat die erfenis daarheen. En als er nou geen kinderen van komen, ja, dan komt het naar mij toe. Dan heb ik dus 2/3 en Sela 1/3. Dus stel je voor, de erfenis is 1.000 euro, of 100.000 euro, maar zeg 1.000 euro. Dan krijgt Er 500, Onan en Sela ieder 250. Maar nu, als Er dus geen nageslacht heeft, krijg ik 666, denkt Onan, en Sela 333. Altijd winstgevender. Maar je stelt je voor, hè, wat moet dat voor Tamar geweest zijn? Wat moet dat voor Tamar geweest zijn? Eigenlijk misbruikte hij haar gewoon natuurlijk. Gewoon een verkrachting. Afschuwelijk. En sowieso dat je zwager je moet bezwangeren. Maar dat hij dan wel de lusten, maar niet de lasten neemt. Het is een afschuwelijke gebeurtenis. En je, nou ja. Als je er maar enigszins iets van probeert te begrijpen, denk je van, wat gebeurt daar? Maar God straft ook Onan. Maar dan is Sela aan de beurt. En Jacob, of Juda denkt van, ja, ik heb al 2 zonen verloren. Tamar zal wel een bloedbruid zijn. Dat gaat niet goed. En hij zegt tegen Tamar, ga maar naar je vaders huis. En wacht maar tot Sela groot is. En hij hoopt natuurlijk dat dat overgaat. Ga maar naar je vaders huis. Maar ze kan lang wachten. Eigenlijk een heel leeg verhaal, hè? Als ik dat nou zo zou vertellen en je leest het ergens in een boek. En dan denk je van, ja, dat is nou typisch iets van alle tijden. Lege verhalen, lege gedachten. Mensen rommelen maar wat aan, ze doen maar wat. Ze gaan hun eigen gang. Een leeg verhaal, ook voor onze tijd. Waar is God? Ja, God grijpt in als het te bar wordt, hè? Bij Er en bij Onan. Maar hij spreekt niet. Hij laat niks van zich horen. Juda is wel heel ver weg van huis. Hij is God kwijt. Hij is God kwijt, zijn gedachten kwijt, zijn leven kwijt, zijn zonen kwijt. En Tamar, rechteloos, slachtoffer van dood en lust, kwijnend in haar vaders huis, zonder kinderen, zonder toekomst. Ze zit daar maar te wachten tot het haar tijd is om te sterven. Een heel leeg verhaal. En Juda. Ja, later. Later is heel bijzonder, hè. Als alles goed gekomen is, zeg maar, in Egypte, in het land Goshen, en Jacob gaat sterven, dan zegent die oude vader Jacob zijn zoon. En dan zegt hij over al die kinderen wat, en dat is niet gezellig. Maar over Juda zegt hij, Juda, gij zijt het, jij bent het. En de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo, zeg maar tot de Messias komt. Jij bent het nou. Nou, als Juda het is, ja, je kunt kijken, ja, moet die broers zien allemaal. Of zou Juda wat geleerd hebben? Ja, hij heeft vast wat geleerd. Hè? Hij nam het op voor Jozef daar in Egypte, voor zijn broer Benjamin en voor zijn vader Jacob. Want hij zei tegen Jozef, die hij toen nog niet herkende, nou neemt u mij dan vast en laat Benjamin naar huis gaan. Mijn vader zou bezwijken van verdriet. Laat mij dan maar uw gevangene zijn. Moet je dan zeggen van Juda heeft geleerd van zijn fouten? Ja, ongetwijfeld. Hè? Ongetwijfeld heeft hij geleerd van zijn fouten. Maar of je nou van je fouten heel veel leert. Hè, van je fouten leer je meestal het iets anders te doen. Omdat de consequenties je tegenvallen. En zo is het vaak. Hè? Je leert van je fouten omdat je dacht van dan gaat het anders niet goed. En ik moet het goed doen. En het moet geen consequenties hebben. Dus ik moet het anders organiseren. Dat leer je van je fouten. Maar Juda, ik denk dat hij ook iets geleerd heeft van Gods genade. En je leert pas echt wat voor je leven, gemeente, van Gods genade. Van dat je er mag zijn, ondanks alles. Dat je daar leer je van. Van genade leren is, of leven is dat je leert dat je niet hoeft te draaien. Dat je niet hoeft te verdraaien. Dat je niet in 1000 bochten hoeft te wringen. Maar is dat je mag belijden. En dat je moet opbiechten wat helemaal niet prettig is. Maar dat je wel mag zeggen van, en nou mag ik verder. Nou kan ik verder. En dan niet tegen anderen zeggen, nou kan ik verder. Ik kan verder, maar mij is vergeven. Maar dat je het voor jezelf weet. Ik mag verder. En dat dat je vleugels geeft om ook in het leven verder te gaan. Ook in de gaten die je geslagen hebt bij anderen. Dat je helemaal opnieuw mag beginnen. Juda, jij bent het, zegt zijn vader Jacob. Je zou eens zeggen, van als je bij het kruis van de Heer Jezus terechtgekomen bent, dan zegt de Heer Jezus dat ook tegen jou. En jij bent het. Jij mag verder. Jij mag door. Dat is genade. En dat heeft Juda moeten leren zien. Maar zo fraai was het allemaal niet in Genesis 38. Want eerst komt er nog meer dood. Hè? Juda's vrouw sterft. En na de rouwperiode pakt Juda zijn leven weer op. En hij gaat naar een feest, een schaapscheerdersfeest. En dat is een groot feest. En er gebeurt van alles. En hij gaat niet zomaar een kijkje nemen van hoe zal het zijn. Nee, hij gaat erheen in vol ornaat. En je ziet hem daar staan, hè, met zijn staf in zijn hand. En zijn snoer om zijn hals en zijn zegelring om zijn vinger. Iemand, dat je zegt, in vol ornaat. Alle tekenen van waardigheid heeft hij bij zich. En overal staat op, Jehuda ben Jaakov. Juda, zoon van Jacob. Dat ben ik. En je ziet hem daar staan. De grote boer. He? Of kun je zeggen, je ziet hem daar staan. Met zijn nette witte boordje. Zo'n keurige man. He? Die het allemaal goed doet. En het prima voor elkaar heeft. Er is niets nieuws in de wereld. Vergeet het niet. Dit ben ik. Met mijn rijkdom, mijn grote auto, bij wijze van spreken. Maar ondertussen is Tamar daar ook. En ze wacht op gerechtigheid. Ze wacht op Sela. Maar die komt niks, die komt niet. Ik ben niks zonder man, denkt ze. En dat was het systeem van die tijd. Ik ben niks zonder kinderen. Geef mij zonen. Maar ze is weggestopt bij haar vader. Die haar ook wel weer kan gebruiken als slaafje in het huishouden. En ze verzint een list. En ze verkleedt zich als een hoer, gesluierd. En ze gaat op jacht naar Juda. Maar het is geen wilde jacht. Want eigenlijk is Jacob, of is Juda, een heel willige prooi. En zijn eer, zijn waardigheid, zijn wil, zijn krachten, zijn zaad, hij legt het allemaal bij haar. En ook zijn statussymbolen. Zeg maar zijn autosleutels en zijn creditcard. Hij legt het gewoon bij haar neer. Omdat hij nou eenmaal wilde. En zo gaat het. En als dan de volgende dag zijn vriend een geitenbokje moet komen brengen, want dat was het afgesproken loon, dan is het er niet meer. Tamar is weg. En Tamar is zwanger. Wat moet je daar nou van vinden? Nou ja, daar kun je van alles van vinden. Er staat geen woord over, hè? Er staat geen woord over die prostituee, die hoer, dat dat zo slecht was. Er staat geen woord over die prostituee ganger, dat dat zo slecht was. Er staat ook niet bij dat het zo slecht is om je schoonvader te verleiden, staat er ook niet bij. Er staat ook niet bij, want ja, je zou zeggen, ze was gesluierd. Dat je niet eens weet hè, wie je zwanger hebt gemaakt. Niet eens wist wie het was die je onder zich had. Er is van alles van te vinden. En je kunt er ook boos om worden. Geweldig boos om worden. Maar die boosheid staat het ook wat in de weg. Hè? Staat het echte in de weg. En het echte van deze geschiedenis is toch dat wat God doet. En natuurlijk gaat er van alles mis. Maar God gaat door. En er komt een tweeling. Peres en Zera. Of Zera en Peres. Maar Peres uiteindelijk als eerste. Ja, dat was bijna niet doorgegaan. Hè? Want na verloop van tijd blijkt dan Tamar zwanger te zijn. Ja, en de tamtam gaat snel. Daar heb je geen WhatsAppje voor nodig. Dat ging vroeger ook snel. Heb je het gehoord? Heb je het gehoord? Je hebt toch wel gehoord. Ze woont dan wel bij haar vader. Maar Juda is nog steeds haar baas, zeg maar. Hè? Ze hoort bij het gezin van Juda. En Juda zegt, verbrand ze buiten de stad. Maar ja, dan komen ook zijn creditcard en autosleutels weer tevoorschijn. Hè? De tekenen van zijn waardigheid. Zijn zegelring, zijn ketting en zijn staf. Jehuda ben Jaakov. Juda, zoon van Jacob. Ze staat in haar recht, zegt ja, Juda. Ze is rechtvaardiger dan ik. En ze mag blijven leven. Maar denk je, wat een geweldige hypocriet mannetje ben je toch. Dood haar, zei hij. Maar als hij degene is die dat veroorzaakt heeft, dan zegt hij niet van, nou dood mij met haar of zoiets dergelijks. Nee, dan stopt het. Er zit wel een bepaalde rechtsregel achter. Een vrouw van een ander is wat anders dan een prostituee, volgens de maatstaven van toen. Maar dan toch. Maar Juda gaat iets begrijpen. En dat is niet hypocriet. Hij zegt, ze staat in haar recht. Hij begint iets te zien. Hij had voor haar moeten zorgen. Hij had haar niet mogen afdanken. Zij komt op voor haar recht. Ja, dan fronsen wij onze wenkbrauwen. Moet dat dan zo? Moet je dan zo voor je recht opkomen? Maar dan zeg ik nogmaals, we zouden het punt verliezen waar het hier over gaat. We zouden discussies kunnen houden over overspel of over prostitutie. En het moet heel helder zijn. En we kunnen zeggen hoe verschrikkelijk dat allemaal is en was. Het moet heel helder zijn. Maar ze haalt haar recht door zich te vernederen. Hè? Heb je het in de gaten? Ze haalt haar recht door zich te vernederen. En het is eerder diep tragisch hoe ze daarin vastgedraaid wordt. Eerst door Onan, haar verkrachter. En nu door haar schoonvader. Het gaat, gemeente, in deze geschiedenis over God. Echt, het gaat over God. Over God die zijn eigen weg gaat met die zelfgekozen duisternis van mensen. Juda. Ach, hij vlucht. Hij rommelt wat aan. Hij doet wat. Hij hoereert wat. Hij rommelt wat aan. Maar God, die speelt ook geen rol. Die houdt het in de gaten. Zoals Jozef ook later zegt tegen zijn broers. Hè, wat jullie ten kwade hebben gedacht, heeft God ten goede gedacht. Juda, Onan. Blijkbaar was hun kwaad nog erger dan dat van hun vader. Juda, Tamar, die tweeling. En God zegt door Jacob tegen hem, jij bent het. En we lazen het uit Matthäus 1. En Juda gewon Peres en Zera bij Tamar. Weet je nou, dat is nou de geschiedenis van Jezus Christus, onze heiland. Dat is nou de geschiedenis waarin hij komt. En Matthäus die haalt niet die vier mooie vrouwen aan. Hè? Sarah, Rebecca, Lea, Rachel, de aartsmoeders. Maar zo iemand als Tamar. En je weet hoe dat ging bij Juda. Juda, Tamar, Peres, Jezus. En je kijkt naar deze wereld. Een wereld vol op Juda's. Vol Tamars. En vol kinderen. En je kijkt naar je eigen leven. Misschien heb je het nog wel bonter gemaakt. Misschien wel heel anders, heel netter, veel netter. Maar net zo bont. En je hoort dan toch van Jezus. Omdat hij ons recht en ons redt van onze zonde. Uit ons menselijk geslacht komt Jezus. Hij deelt ons leven. Hij draagt ons bestaan. En hij draagt onze zonde weg. Wat leren we nou hiervan? Een tragisch verhaal. Ja, daar kun je altijd wat van leren. Leer je er nou van dat je het de volgende keer een beetje anders moet doen, een beetje beter moet doen? Ja, je moet geen domme dingen doen, dat is duidelijk. Maar dat is het niet. Ik hoop dat we leren zien en dat we mogen zien vanuit dit gedeelte. Dat het gaat over onze wereld. Over onze levens, over ons soort mensen, hoe netjes we ook zijn. Maar dat de Heer Jezus in onze levens nabij wilde zijn. Dat hij in onze levens kwam om dat te redden. En wat leer je hier nou van? Ja, dat je dat mag zien, maar dat je dat ook moet zien. Moet zien om te leven. Moet zien om gevonden te worden door hem. Zie je dat de genade van onze Heer Jezus Christus je meer doet dan je alleen maar van fouten afhalen. Maar je leven schoonwast, schoonmaakt en vernieuwt. En dat je daarom toch anders bent, zoals Jacob tegen Juda zei. Jij bent het. En dat kan omdat Jezus in ons menselijk gezin kwam wonen. Ons kleinmenselijk, ons gore gezin, om het zo te zeggen, onze, stelt dat voor in deze wereld. Hij kwam. En je moet, zegt de engel tegen Jozef, zijn naam Jezus noemen. Want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonde. En dat is het evangelie van deze eerste zondag van Advent. Amen.
Thank you.
We zullen samen danken en bidden. En we denken naast degene die al op het mededelingenblad staan ook aan Arjen de Geus. En we willen de Heere God danken dat er weer goede berichten zijn vanuit het hersenonderzoek. Komende weken zullen er ook nog weer longonderzoeken moeten volgen. We zullen ook daarvoor bidden. Laten we samen danken en bidden. Trouwe Vader in de hemel. Een geschiedenis waar we niet vrolijk van worden. En wat als een donkere deken over ons heen komt. En zo is het ook als we de wereld om ons heen zien vaak. Ja, er zijn mooie dingen, dat weten we. En die willen we ook niet vergeten. Maar als we kijken naar zoveel onrecht op deze wereld. Ook over zoveel dingen die niet goed gaan. Die echt slecht zijn. En dan kunnen we wel spreken van dat is ver weg allemaal. Maar dat is ook de wereld van Nederland. Dat is ook de wereld van Dordrecht. En soms is het de wereld van ons leven. En soms alleen maar van ons hart. Maar dat is nou ons bestaan, Heere God. En dat u daarin wilde wonen. Dat u daar uw zoon in zond. Dat begrijpen we niet. Dat u bij ons wil wonen. En dat u in ons leven wil zijn. En dat u daar koning wil zijn. En dat u daar de goede herder wil zijn. En dat u daar wil genezen, vergeven, vernieuwen. We begrijpen het niet. Heren, maar we hebben uw woord wel gehoord. En we hebben wel gehoord dat dat het evangelie is. Dat u dat juist wil doen. We bidden van u. Heren, wees u dan ook zo die grote genezer in ons leven. Die grote schoonmaker. En wees u onze heiland. Die ons redt, ons zalig maakt van onze zonden. En die ons leven nieuw maakt. Gaat u geen van ons allen voorbij, Heere God. Wat er in ons leven ook is. Ook al herkennen we ons er misschien helemaal niet in. Of misschien juist wel heel sterk. Alles ertussen. Wees u onze God. Geef dat in ons leven, juist ook in deze adventstijd, plaats komt. Voor die koning. Die ons redt van al onze zonden. We danken u voor het woord dat we mochten horen. We willen ook voor elkaar bidden. En we willen van u vragen, wees u bij onze zuster Nelly Bas. Als ze vrijdag geopereerd zal worden, gaat u met haar mee. Geef dat het goed mag gaan. Deze keer beter dan de vorige keer. Maar we leggen haar leven en we leggen ons leven in uw handen. Wees u hun goede herder. Dat bidden we ook voor onze zuster Klazien Vogelenzang. Gaat u met haar mee als ze morgen ook een behandeling zal ontvangen. En als het ook nog een aantal dagen in het ziekenhuis moet blijven, zegent u ook haar, zegent u haar man en geef dat het goed mag gaan. En heren, omringt u hen met uw zorgen. We willen u ook heel hartelijk danken dat het goed mag gaan met onze broeder Arjen de Geus. En dat hij weer verder kan, ook al wachten er in de komende week dan weer onderzoeken. Zegent u hem en zijn gezin en aanvaardt u onze dank dat u dwars door alles heen, de teleurstellingen van het leven, ook laat merken dat u een goed en genadig God bent. We willen u ook bidden voor onze familie van Heuvelen. Wees u ook daar aanwezig met uw zegen. Bij onze broeder en zuster zegent u hen en verblijft u hen in hun leven. We vragen ook van u, denkt u aan Leanne en Elsa, de nieuwe kinderpastores in de gemeente. Zegent u hen in hun werk en geef dat als ze hun werk mogen doen, dat ze ook tot zegen mogen zijn voor anderen. En dat hun werk ook mag bijdragen tot hulp voor kinderen en tot zorg voor kinderen. En dat die kinderen uw goede hand ook mogen zien, ook door hun heen. We leggen zo de dingen van ons leven voor u. U kent ons. En misschien denken we wel heel vaak dat u niet bij ons zou willen wonen. En het kan ook helemaal niet, dat weten we ook. Maar we danken u. Voor uw genade in Christus Jezus, op het onverwacht, maar wel voluit genade van het kruis van Christus. Hoort u ons om zijnentwil. Amen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. We zingen Psalm 98 in de oude berijming, vers 1 en 2. Ga daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.